Goedenavond, luisteraars. Op deze woensdagavond. We verplaatsen ons in de tijd dat Maarten Luther al onbekend was geworden, nadat hij in 1517 zijn stellingen aan de slotkapel van Wittenberg had geslagen. Daarna heeft hij aan de universiteit en vanaf de preekstoel het evangelie verkondigd dat een mens niet door de werken gerechtvaardigd wordt door God, maar door het geloof in de Heer Jezus Christus alleen. Dit evangelie had hij zelf mogen ontdekken en een enorme last is van zijn schouders gevallen. Door het geloof mocht hij ervaren een vrijheid die in de plaats kwam van een gedurige strijd om God door zijn werken te behagen. Van slaaf was hij een vrij mens geworden die nu in liefde tot de God alle genade hem wilde dienen. Door het onderwijs op de universiteit en de prediking en door zijn wijdverspreide geschriften werd hij een zegen voor velen. Voor velen die hetzelfde geheim van de rechtvaardiging van de goddelozen leerden kennen. Natuurlijk kwam er tegenstand. Als Paulus en de Galaten over dit heilgeheim spreekt, zegt hij er gelijk bij dat dit evangelie niet is naar de mens. Maarten Luther werd in de ban gedaan en werd vogelvrij verklaard. En hij moest uitwijken naar de Wartburg, waar hij evenwel doorging met zijn werk en daar het Nieuwe Testament in het Duits heeft vertaald. Een mega prestatie. Het woord moet het doen. In dat geloof werkte hij, ondanks de tegenstand. Natuurlijk allereerst van de gevestigde Roomse kerk. Degenen die de nieuwe leer aanhingen werden ketters genoemd en op gruwelijke wijze van het leven beroofd. Niet veel later kwam er een brede oppositie tegen de zogenaamde nieuwe leeropgang, die we de Contra-Reformatie noemen. Maar, en daar gaat het nu vanavond om, Luther had ook aanhangers en kreeg ook sympathie en steun van mensen die toch niet op hetzelfde spoor zaten dan hij. Die hebben de kerk van Christus in die dagen helaas in grote beroering gebracht. En Maarten Luther heeft daar in de listen van de duivel gezien. Hij had een krachtig geloof in God, maar wist ook van het bestaan en het werk en de verzoekingen van de boze, die het werk van God altijd zoekt te verwoesten. Rome was een duidelijke vijand van de reformatie, maar er kwamen ook grote gevaren van de zijde van de aanhangers van Maarten Luther. Tot op de dag van heden zijn gevaren van binnenuit dikwijls geraffineerder als van de kansels en katheders een dwaalleer wordt verkondigd, openlijk of bedekt, en werkt dat echt ondermijnend. Luther heeft deze gevaren ook gezien en is ijverig geweest om dergelijke aanvallen op de kerk de kop in te drukken. De reformatie is kennelijk van de Heere geweest. Maar in een sfeer van vernieuwing komen er makkelijk andere krachten los, voor wie die vernieuwing, die reformatie, die wedergeboorte, niet snel genoeg gaat. Krachten die de kracht en het werk van de Heilige Geest zomaar in de weg kunnen staan. Een ijveren van mensen en groepen en stromingen die voorbijgaan aan het karakteristieke van Gods werk, zoals we straks uit Zacharia 4 zullen lezen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Toen Maarten Luther in de Wartburg verbleef, ging het ondertussen niet goed in Wittenberg. Tot in landen als Zwitserland zette de reformatie natuurlijk ook wel door, daar weten we van, Zwingli, later Calvijn. Een beweging van vernieuwing en verandering, verandering van structuren in de maatschappij, ook dat. Dat, die beweging, zette zich ook voort in Wittenberg, alleen was het Maarten Luther, die er op de Warburg van hoorde, helemaal niet naar zijn zin. Nu hij daar niet was in Wittenberg, had Karlstad namelijk de leiding genomen en die handelde niet altijd bepaald wijs. Het was een tijd van grote veranderingen, ook wat de viering van de mis betreft, waarvoor het Bijbelse heiligavondmaal in de plaats was gekomen. Maarten Luther was de man die zuiver en pastoraal wilde zijn en om die redenen voorzichtig te werk wilde gaan. Maar Karlstad was zo niet. Wat was namelijk het geval? De mensen durfden bij de viering van het avondmaal nog wel het brood te nemen, hoewel ze voor huiverden om het aan te raken, maar huiverden vooral om de wijn te drinken. Van jongs af was men opgevoed met de gedachte dat de wijn het bloed van de Heere Jezus Christus was, en dat om die reden alleen de heilige priester die wijn drinken mocht. Toen Karlstad de mensen dwong om ook wijn te drinken, was Luther er ontsteld over. Je dwingt de mensen een nieuwe wet op, zei hij. Eerst werd hen immers voorgehouden dat je absoluut geen wijn mocht drinken, en nu moest het dan absoluut wel. Samen met andere dingen zorgde de rigoureuze opstelling van Karlstad voor moeite, omdat de een het met hem eens was en een ander pertinent niet. In andere plaatsen werden veranderingen met betrekking tot zulke gevoelige zaak als het avondmaal soms ook al heel drastisch doorgevoerd. Priesters deden bijvoorbeeld bij het bedienen van het woord en het sacrament de monnikspij uit en preekten in gewone kleren. En ook dat veroorzaakte een schok onder veel mensen. Zo ongeveer te vergelijken met betrekking tot een situatie hier, zeg maar als onze predikant in spijkerbroek en shirt zou voorgaan. Het ging Luther te snel en ondoordacht. En vanuit de Wartburg schreef en stuurde hij een boekje rond over de mis en het heilige avondmaal. De toon van de preken in Wittenberg en op andere plaatsen ook werd agressief en strijdvaardig. En daarom besloot Luther eindelijk de Wartburg te verlaten en naar Wittenberg te gaan. En hij is daar een poosje geweest. Hij moest incognito als jonker George, maar was al zo bekend dat men in de man met de baard onderweg Maarten Luther herkende. Hij bleef enige tijd in Wittenberg, logeerde bij Melanchthon, ook een professor die de reformatie van harte was toegedaan en ook een man was die probeerde de problemen op een milde manier op te lossen. Maarten Luther kon maar kort dus blijven en toen en eenmaal weer op de Wartburg probeerde hij door middel van geschriften leiding te geven. Wij moeten niet zo gauw allerlei dingen veranderen, schreef hij. Wij moeten vooral het woord van God preken en dat zal de harten veranderen, zo schreef hij. Vernieuwing van het hart is nodig en dan komt het met uiterlijke dingen ook in orde. Zoeken we alleen uiterlijk alles correct te doen, maar is het hart onvernieuwd, dan zijn we dezelfde gebleven, al heten we nu geen Roomsen meer, maar Luthersen. Met in onze ogen de juiste gewoonten, maar met een onwedergeboren hart. Dat waren rijke en wijze woorden van Luther. De zaak ging echter, jammer genoeg, escaleren. Karlstad preekte zonder pij. De mensen moesten brood en wijn gebruiken, de beker zelf vasthouden, was al gewaagd. En toen iemand een stukje brood, het lichaam van Christus dus, zoals men meende, op de grond liet vallen, was er paniek en raakten mensen overstuur. Het Roomse zuurdeesem was goed in hun harten ingekneed. Vooraf vasten en biechten hoefde ook niet meer, zei Karelstad. Dat is nu onze voorbereiding op het heilige avondmaal, zeg maar. En jonge mensen begonnen dingen in de kerk die met Rome te maken hadden, kapot te maken. Deze dingen trokken meer radicale hervormingsgezinden aan. Onder leiding van een tweetal radicalen moest alles wat met regels en voorschriften te maken had verdwijnen en men begon de nog aanwezige beelden in de kerk te vernielen. Natuurlijk zijn ook wij tegen beelden, en dat was Luther ook, en allerlei heilige verering. Maar de geest achter deze hervormingen beviel Maarten Luther allerminst. Hij noemde deze radicalen beeldenstormers. Iets waar Luther alleen maar op kon komen, op die naam. Deze uitdrukking komt dus van hem. Nee, dit was niet naar de zin en mening van de Heilige Geest, zo meende Luther. En hij noemde deze mensen dwepers. Door de opruiende prediking van Karelstad dreigde de reformatie te veranderen in revolutie. Daar zelfs ook vele beelden in het openbaar werden verbrand. Maarten Luther vreesde een reactie van de overheid op deze revolutionairen en dat de reformatie daarom groot gevaar liep. Karelstad, die dus ook professor was in Wittenberg aan de universiteit, begon bovendien steeds slechter college te geven, zodat menige student de universiteit verliet en enkele studenten zelfs van hun vaders thuis moesten komen. En dat vond Luther vreselijk, want wij moeten juist studenten hebben, zei hij. Mensen van buiten Wittenberg en allerlei revolutionaire radicalen, die niet wisten van Luthers mening, zagen hem gewoon als een groot vrijheidsstrijder. En hij werd gezien als de man die verandering zou mogen brengen, ook onder allerlei maatschappelijke dingen en misstanden wegnemen. En onder hen waren erg veel boeren, die erg ontevreden waren over de hoge prijzen en lage inkomsten en de kerkbelasting die hoger en hoger werd, om niet meer te noemen. Zo ontstond er onder de boeren een opstand, maar eerst nog wat anders. Iets wat Maarten Luther deed besluiten om nu definitief naar Wittenberg terug te gaan, orde op zaken te stellen, wat hij dan ook als een echt reformator heeft gedaan, al verloor hij wel daardoor de sympathie van velen. Wat was het andere gevaar dan revolutie? Dat was het optreden van Thomas Münzer. Münzer, een priester die ook reformator werd, maar die Maarten Luther niet radicaal genoeg vond. Hij was tot overtuiging gekomen dat de kinderdoop onbijbels was, dat beide sacramenten, doop en avondmaal, onschriftuurlijk waren en dat er op aankwam persoonlijk de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest, zelfs buiten het woord van God om te hebben en daardoor geleid te worden. Toen zelfs Melanchthon zich door deze Münzer liet beïnvloeden, was de maat voor Maarten Luther vol. Je moet je niet zo gauw laten imponeren door die mensen, schreef hij. Zeker niet als het gaat over de kinderdoop. Waar staat in de Bijbel dat je alleen volwassenen mag dopen? In de tijd van de apostelen werden immers hele huisgezinnen gedoopt, omdat ook de kinderen de belofte van het genadeverbond toekomt. Melanchthon, zei hij, controleer alsjeblieft alles wat zij zeggen of dat ook in de Bijbel terug te vinden is. Keer terug en blijf bij het woord van God, en dat heeft Melanchthon ook wel gedaan. Maarten Luther wist dat het evangelie niet van hem afhing, maar hij ging toch terug naar Wittenberg. Tegen de zin van de keurvorst die Maarten Luther wilde beschermen en het gevaarlijk vond voor hem, omdat Rome toch hem vogelvrij had verklaard. Luther was groot in zijn godsvertrouwen, zei hij, en ging toch, al verkleedde hij zich dan wel. In een restaurant, het Gasthaus zum Schwarzenbeeren, ontmoeten enkele studenten een ruiter met een rode muts en gewapend met een zwaard. De ruiter nodigde de studenten aan zijn tafel en gaf de studenten het advies Hebreeuws en Grieks te leren, zodat ze de Bijbel in de oorspronkelijke taal konden lezen. En waar gaan jullie heen? Vroeg de ruiter. Wel, zeiden ze, naar Wittenberg. We willen die man wel eens ontmoeten die heel de heilige mis omver heeft gegooid. De studenten zagen dat de ruiter een boekje voor zich had liggen op tafel in het Hebreeuws en vertrouwden het toch niet dat dit een gewone man was. Wie was hij? Toen ze een gelegenheid zagen om het de waard te vragen, de waard van de herberg, zei hij, oh, dat is Maarten Luther uit Wittenberg. En de studenten geloofden dat niet, totdat ze hem in Wittenberg later zelf ontmoetten. Hoe pakte Luther de ontstane moeilijke situatie aan? Heel eenvoudig, door te preken. Vooral door de prediking. Daar verwachtte hij het van. In een serie preken toonde hij zich een geroepen reformator. Ja hoor, de beelden moesten weg, maar die moesten eerst verdwijnen uit de harten. We bewijzen God geen dienst door de beelden te handhaven, maar ook niet door ze nu te vernielen. Ja, en het avondmaal moet naar de voorschriften van Christus gevierd worden, maar niemand mag vooralsnog gedwongen worden wijn te drinken. Ga niet hardnekkig en hardhandig tegen even oude gewoonten in, maar laat de Heilige Geest zijn werk doen. Ik bedoel geen onrust. Ik wil geen opstand of revolutie. Ons hart, dat moet vernieuwd worden. En zo ging Maarten Luther door vanaf de preekstoel en ook op de Universiteit van Wittenberg. En Karlstad was het daar helemaal niet mee eens. En de aap kwam uit de mouw en verliet de stad. In het jaar 1524 begon de zogenaamde Boerenoorlog. Een boerenopstand, kunnen we beter zeggen. Het begon in de zomer in het Zwarte Woud. De aanleiding was, zoals al gezegd, grote onvrede over lage inkomens, stijgende prijzen en de belastingdruk, met name de afdrachten aan de Rooms-Katholieke Kerk, terwijl iedereen zag dat de geestelijkheid het met van alles en nog wat niet zo nauw nam. Wel nu, toen Maarten Luther kwam met zijn kritiek en zijn boodschap van vrijheid, werd in veler ogen Maarten Luther hun man. De boeren organiseerden zich, en dat onder een andere ex-priester, de algenoemde Thomas Münzer. Hij was wat tot de reformatie overgegaan, maar hij wilde alles op een radicale manier doorzetten en veel dingen die niet nodig waren, vernieuwen. Münzer werd de leider van een georganiseerd leger van boeren, knechten en allerlei andere ontevreden mensen, en hij begon een veldtocht tegen de vorsten van het Duitse Rijk. Omdat Münzer zich op het woord van God beriep, voelde Maarten Luther zich geroepen om op deze ontwikkelingen in te gaan, en hij reageerde fel. Wat Münzer ten diepste dreef, was een nieuwe wereld, een wereld ter voorbereiding op de nieuwe wereld die straks komen zal, na de eindtijd. En een volmaakte gemeente, een gemeente van wederdopers, en die opstand onder de boeren paste hem wel in zijn dromen op weg naar een nieuwe wereld. Dat was dus de reden die Thomas Münzer bewoog om mee te doen. Maar ondertussen gingen de boeren plunderend, vechtend en moordend rond. Maarten Luther erkende dit niet van Münzer en zag Münzer in, en Karlstad ook, en al die dwepers als vertegenwoordigers van de duivel. Toen Münzer Maarten Luther ook nog eens van zwakte en een gebrek aan doortastendheid beschuldigde, antwoordde Maarten Luther: ik geloof in de kracht van het woord, gij in de kracht van uw daden. De boeren hadden in een 12-tal stellingen, artikelen, uiteengezet wat hun eisen en bedoelingen waren en legden die ook aan Maarten Luther voor. En Maarten Luther was het voor een deel wel met hen eens, maar met een ander groter deel niet. En hij maande ze de vrede te zoeken en zich aan de vorsten te onderwerpen, die hij trouwens ook maande tot vrede en het goede voor de boeren te zoeken. Christen, zei hij, moeten niet strijden met het zwaard, omdat de Heer Jezus gezegd heeft: wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan. De reformator bezocht ook enkele steden om met opstandelingen in gesprek te gaan en hen deze boodschap voor te houden. Maar er kwam toch steeds meer onrust. Onder de diensten die hij hier en daar hield, begonnen mensen rumoer te maken en commentaar te geven. En Luther ging daar natuurlijk tegenin. Jullie zijn mensen die op een duivelse manier uit zijn op moord en roof, tierde hij. Later, weer terug in Wittenberg, schreef hij een boekje getiteld Tegen de aanstormende boeren. Maar de Luther is scherp omdat ze zich richten tegen de overheid en dat op deze manier. De overheid, zo schreef hij, is van God. En daarom moet nu ook de overheid keihard optreden tegen deze revolutionairen. Want de overheid heeft wel het recht om het zwaard te dragen en te hanteren. Luther, die vaak grof overkomt, wel duidelijk, ja dat wel, zei: je moet een opstandig mens doodslaan, zoals je een dolle hond doodslaat. Als je dat niet doet, bijt hij je dood. Typisch iets van Luther. Maar hij zag wel waar het om ging. De boeren noemden Luther al gauw een verrader, die eerst hun zijde koos en dan nu die van de overheid. Als chaos zich ontwikkelt met een beroep op en onder het mom van het evangelie, zei Luther, moet dat echter zo spoedig mogelijk de kop worden ingedrukt. Maarten Luther, ook niet helemaal vrij van bijgeloof soms, zoals dat heel sterk was in die tijd, zei dat de hemel ook had geoordeeld dat opstandelingen gestraft moesten worden. Want er was in Wittenberg een kind zonder hoofd geboren en ook eentje met omgekeerde voeten. Dat waren toch wel duidelijke aanwijzingen van de hemel, dat we op de verkeerde weg waren. En Maarten Luther riep de vorsten op om streng op te treden. Opstand verwoest de wereld, daarom moet streng ingegrepen worden, schreef hij. En we zien dat Maarten Luther heel veel invloed had, nu ook op de vorsten in wier gebied de opstand was uitgebroken. En op een dag in het jaar 1524 vond er een verschrikkelijke veldslag plaats bij de plaats Frankenhausen. Het leger van de ex-priester Münzer werd verpletterend verslagen. De een zegt er werden maar liefst 5000 boeren gedood, een ander heeft het zelfs over 10.000 doden. 600 man werden gevangen genomen, onder wie ook deze Thomas Münzer, de aanvoerder, en die kreeg na een enkele dag de doodstraf door onthoofding. En Maarten Luther reageerde zo: het is hun eigen schuld. Ze hebben het evangelie en de politiek met elkaar vermengd. Luther was zich er wel van bewust dat deze slag door zijn aandringen had plaatsgevonden. En daarom zei hij: ik heb Thomas Münzer gedood. Zijn dood komt op mijn rekening. En ik heb dit gedaan omdat hij Christus wilde doden. Zo legde hij de leer en de bedoelingen van Münzer uit. De boeren hadden de toorn van God verdiend en het heilig streven van de reformatie gemaakt tot een goddeloze en duivelse revolutie. Ja, hoe hierover te oordelen. Wij deinzen wellicht wat terug van deze opstelling van Maarten Luther, maar het is wel zo dat de boeren wel een hele reeks van geweld, moord en doodslag op hun geweten hadden en gezorgd hadden voor een drastische vernieling van kloosters en kerken en kastelen. Maarten Luther werd daarna gewaar dat zijn populariteit was gedaald. Maar hij vond het niet erg, hij wees dat af. Onder zulke opstandelingen wil ik niet geliefd zijn. Velen noemden dokter Luther, professor Luther, dokter Luger, professor Leugenaar, die eerst een voorvechter van vernieuwing was en daarna een tegenstander van de boeren. Maar Maarten Luther was geen voorvechter van allerlei vernieuwingen. Bij hem stond de vernieuwing van het hart door middel van woord en geest centraal. En van daaruit wilde hij de kerk hervormen naar de mening van de Heilige Geest en hij zag als het middel daartoe de prediking. Maarten Luther zag de reformatie bedreigd door de zogenaamde, zoals hij het dan noemde, hemelse profeten, de wederdopers, à la Thomas Münzer, en vond de devaluatie van woord en sacrament door hen gepropageerd heel erg. Hij zei, deze mensen spreken grote woorden over de geest, maar ik zie nergens de vruchten van de Heilige Geest, liefde, vrede, blijdschap, geduld. En hij zei ook nog, de apostelen hebben ook nooit beelden stuk geslagen in de wereld en er waren er genoeg ook in hun tijd. Maar ze zochten de harten stuk te slaan en te verbreken en wonnen harten in door de prediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat alles onder de zegen van de Heilige Geest. En hiermee kunnen we het dan weer roerend eens zijn. Tot zover dan. Ik lees nu met u een stukje uit Zacharia 4, zoals gezegd, de versen 1 tot en met 7. En de engel die met mij sprak, kwam weder, en hij wekte mij op gelijk een man die van zijn slaap opgewekt wordt. En hij zeide tot mij, wat ziet gij? En ik zeide, ik zie en ziet een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven zelfs hoofd, en zijn 7 lampen daarop. Die lampen hadden 7 en 7 pijpen, de welke boven zijn hoofd waren. En 2 olijfbomen daarnevens, 1 ter rechterzijde van het oliekruikje en een ander tot dezelfs linkerzijde. En ik antwoordde en zeide tot de engel, die met mij sprak, zeggende, mijn heren, wat zijn deze dingen? Toen antwoordde de engel, die met mij sprak, en zeide tot mij, weet gij niet wat deze dingen zijn? En ik zeide, nee, mijn heren. Toen antwoordde hij en sprak tot mij, zeggende, dit is het woord des Heren tot Zerubabel, zeggende, niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht van Zerubabel zult gij worden tot een vlak veld. Want hij zal de hoofdsteen voortbrengen met toeroepingen, genade, genade, zei dezelfde. Wel beste allemaal, dank weer voor het luisteren. Ik wens je van harte Gods zegen en tot een volgende keer.